Hey, Wouter hier. Goed nieuws. Ik speel dit jaar op Lowlands. Heel erg vet. Ik heb er super veel zin in. Als je daarheen gaat, hoop ik je daar te zien. Als je er niet bij bent, omdat het keihard uitverkocht is, check dan mijn speellijst. Vanaf 31 mei staat die online op woutermonde.nl. En als je even aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan krijg je elke maand één mailtje waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van alle nieuwe speeldata. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Ik praat in deze aflevering met Davy Turnhout, comedian.
Ze gaan worstelen door die tent. Maar op een gegeven moment gaat iedereen achter ook. Er komt gewoon een hele vechtpartij. Gewoon mensen beginnen. Niet echt dat mensen elkaar begonnen te hoeken. Maar wel iedereen duwen en trekken en worstelen. En ik bevries er helemaal. Ik sta helemaal te zweten. Dus uit paniek doe ik op een gegeven moment zomaar die microfoon die standaard. Ik zeg: ja, dit is mijn tijd.
Davy won het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. Is vaak te zien in Comedy Café en op andere Comedy Nights. En hij toert met avondvullende voorstellingen door het hele land. Op woensdagochtend is hij elke week te horen in de ochtendshow van Radio Veronica, waar hij iets of iemand uit het nieuws van die week roast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Davy Turnhout. We gaan gewoon ergens beginnen. Want waren we aan het opbouwen en koffie pakken en zei je: oh, ik ben ook nog even door al mijn oude Facebook berichten gescrolld. Om te kijken naar dingen. Wat zat er tussen oude Facebook berichten qua shows dat je dacht: holy shit, waarom heb ik dit gedaan?
De ergste die ik had gezien was eentje met een man met een... Ik zag ineens een foto voorbij en dacht: oh ja, die had een doek om. En die was voor mij en die heeft een kwartier lang apengeluiden gemaakt. Dat was een kunstmeet comedy.
Wacht even. Dit is heel veel informatie in één keer. Heette de avond ook echt Kunst Meets Comedy?
Ja, voor mij wel. Voor mij heette dat...
Daar gaan er al een paar alarmbellen af.
Ja, dus dat was wel echt dramatisch. Zijn we eruit begonnen?
We draaien al. Maar even, want het was Kunst met Comedy. Hoe hadden ze jou uitgelegd wat het idee was van de avond?
Of? Nou, ik was echt pas net begonnen. En ik weet nog dat ik alles aannam. En voor mij zit... Denk het eerste of tweede optreden dat ik geld ook kreeg. Dus dat ik dacht: oh, weet je wel, ze hadden
een open mic gezien. Enorme bedragen.
En eigenlijk was gewoon de eerste helft was gewoon een open mic. Gewoon 5 matige comedians die 8 minuten doen.
Ja.
Maar omdat het verdeeld was in kunst en comedy, was ik naar de tweede helft. Dat er niet genoeg kunst was, zeg maar. Dus ik stond tussen de kunst. Dus de eerste helft was gewoon open mic. Ik dacht: nou, oké, prima. Ik ken niet beter dan dit. En toen de tweede helft was degene voor mij dus. Kwam er al een man op. Die had een doek over zijn... Eerst een doos over zijn hoofd heen. En daarover een doek. En daaronder zat hij met een microfoon. Heeft hij een kwartier lang apengeluiden gemaakt. Dat was zijn hele act.
En wat voor doek? Dit is zo'n waanzinnig kaartje. En je hebt er een foto van.
Ik heb hem gescreenshot voor jou. Want
ik zal hem er later bij zetten. Maar beschrijf even nu wat we...
Kijk, hoe vind je dit?
Oh, dus, dit is gewoon echt gewoon een soort tafelkleed. Gewoon een laken,
bruin beige laken over een doos heen, over een ding. En die heeft gewoon een kwartier lang apengeluiden gemaakt.
Stel je gewoon een soort kubusachtige clanmember voor. En die stond apengeluiden. Dan was het geen clanmember. Maar of juist wel.
Of wel, je weet het gericht was.
Maar sowieso ook even deze locatie. Want dit is niet het enige wat er aan de hand is op deze foto, Davy.
Nee. Dit was dus in een kunsthal. En je ziet hier aan de achterkant zit een soort afscherming. Je zou zeggen een soort witte afscherming zit erachter. Maar daar gebeurde het dus. Dus je mocht niet zomaar oplopen. Dus ik stond
deze show.
Ik stond hier al, ja. Ik stond hier al helemaal in zenuwen van... oh shit, weet je wel, wat gaat er gebeuren, weet je wel. Je bent al zenuwachtig, ik was nog niet zo lang bezig. Ik denk dat het mijn eerste jaar was. Dus ik stond er van, oh shit. En toen kwam die gast voor me. Ik denk: oh, maar hoe ga ik hier overeenkomen, weet je wel. Hoe ga ik dit opvolgen? En toen werd ik zo gewenkt van: je moet naar achter komen... Dus ik liep zo naar achter. Er stonden 2 echt bloedmooie dames. Stonden er. Werd je geblinddoekt. En dan kreeg je een shotje drank, weet ik nog. Dan gingen ze... Je werd half aangerand. Ze gingen allemaal met hun handen onder je shirt zitten. En met een plumeau onder je shirt. En in je broek en weet ik veel wat. Daarna kreeg je nog een shotje. En dan gingen ze heel hard ronddraaien achter het podium. En dan werd je in één keer geblinddoekt. Dan werd je door het podium opgeduwd. Dus je kan er helemaal verdwaasd. Kwam je gewoon het podium al opgelopen. En ik weet nog dat ik gewoon daar stond. En dat ik echt een soort van outer body experience had. Van what the fuck is dit, weet je wel. En ik doe dat ding achter. Zie je zo'n heel publiek. Zie je zo vragend aankijken zo. En ik...
Wat had jij... Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Er is, en het scheelt, want Jeroen Bloemhof heeft ook over deze show verteld. Want
oh
die was
ja,
daar,
die stond ook in deze.
Die was er ook bij. Dus ik weet het ongeveer. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij het beleefd hebt. Want had jij bijvoorbeeld gezien dat deze man met die doek... Ja, je hebt er een foto van gemaakt. Dus dat had je gezien.
Ja, ik zat in het publiek toen dit gebeurde. Maar wat ik zei, die eerste helft was eigenlijk gewoon een soort open mic-achtig ding. Gewoon 4, 5 comedians achter elkaar. Toen was er pauze.
Toen stonden er nog geen mensen met dozen en doeken apengeluiden te maken.
Deze gast was voor mij. En ik werd opgevolgd door een meisje in een heel klein broekje aan, met een bikini aan. En die heeft 10 minuten lang selfies van zichzelf gemaakt met een of andere foto met statief. En dat was een soort, ja, hoe noem je het, performance art of zo. En daarna kwam nog een gast mosselen.
Ik ken opleidingen waar je hiermee kan afstuderen. Maar,
Daarna kwam nog een gast mosselen openbreken op het podium. Daarna kwam de Belgische comedian / beatboxer Ken de Scheenmaker beatboxen. En daarna kwam een gast nog een pleidooi houden over pesten. Dat was zeg maar de tweede helft.
Oké, van al die dingen denk ik, nou, Ken die kan en waanzinnig goed beatboxen, maar die kan ook nog gewoon leuke grappen vertellen, dus dat is prima.
Toen ik Ken zag beatboxen, keek ik wel naar die gast naast me die net apengeluiden had zitten maken in zijn box. Oh, kijk, zo doe je dat, gast.
Die is volgens mij ook inderdaad Belgisch kampioen, maar heeft ook een wereldkampioen
mee. Die is fucking goed.
Die weet echt wel wat hij... En ook nog, dat is ook een performance waar je ook als publiek wel zo, oh, wauw, dit was...
Ja, dit was
te gek. Maar goed, dus dat...
Maar het rare is, iedereen heeft deze, ondanks dat misschien zijn gewoon kut optredens, iedereen heeft dit als heel positief ervaren, zeg maar. We waren allemaal achteraf zoiets van, ja, dit was super bizar, maar wel leuk, wel leuk.
Ja, maar want jullie wisten niet dat je vooraf deze behandeling door die vrouwen zou krijgen.
Absoluut
wat
niet.
Ook alleen in deze vorm kan, want als dit omgekeerd was en er hadden twee gasten achter gestaan die bij elke vrouwelijke
even
deelnemer...
Even lekker de plumo in de broek en
dan was terecht
gedaan,
de hele galerij gecanceld.
Ja.
Maar dat... Jij wist niet dat dat ging gebeuren, toch?
Nee joh, geen idee. Je was gewoon gevraagd van... Hey, er is een kunstmeet comedy en je krijgt 50 gulden, 50 euro voor. 50 ja, euro. Zo lang geleden was het.
Maar ook op de avond zelf. Wist je, dus je wordt naar achter gewenkt. Je wordt geblinddoekt.
Ja.
En helemaal... Je bent net begonnen.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat dit echt in de eerste 10, 20 optredens zat die ik heb gehad.
Maar... En ik had het er van de week nog met iemand over. Want die zei, maar met je show moet je dan niet voorbereiden. En weet ik wat. Ja, maar ik weet wel wat ik zeg. Vroeger, dan ging je voor een show echt gewoon dagen repeteren en zenuwachtig. En dus als jij de zenuwen hebt van ik ga spelen voor misschien de 10e, 20e
zo
keer.
Zo zenuwachtig gewoon.
En dan is dit er vooraf. Terwijl je eigenlijk achterin de zaal met
nog
je
dat
boekje wil zitten.
Die gast zeg maar, met die apengeluiden. Misschien heeft hij een kwartier staan, maar zo voelde het voor mij. Weet je wel? Gewoon de pure paniek. Van ja, maar ik moet straks grapjes gaan vertellen. En wat ga ik dan doen? Ik weet wel dat ik heel trots op mezelf was, omdat ik heel erg... Je bent in het begin heel tekstvast natuurlijk, weet je. Ja. Je doet nooit enige improvisatie of wat. Nee. Ik weet nog dat ik wel opkwam en dat ik zei... Ja, zal je altijd zien. Heb ik een hele act voorbereid met een doek en een doos. Is diegene voor me doet dat. En dat was ik wel heel trots op, dat ik toch wel in dat moment kon openen en niet gewoon gelijk mijn setje ging afdraaien die ik destijds had.
En hoeveel... Want... Nog toen ik net de foto bekeek en zei, er is hier meer aan de hand. Dat zei ik ook, want het was een soort open plafond waar je in keek. Of je zag in ieder geval...
Het was gewoon echt een galerij waar je in stond, waar het podiumpje hadden neergezet.
Het podiumpje is ook net 15 centimeter hoog, gewoon een betimmerde pallet.
Het was echt bizar.
Hoeveel mensen zaten er?
Voor mij zat er nog best wel wat publiek. Voor mij zat er wel 50 man publiek of zo nog wel.
Oké.
Maar ik had ook een vriend van mij uitgenodigd. Die zag ik ook op een gegeven moment zo. What the fuck ben ik hier aan het doen, jongen?
Oh, maar dat vind ik ook zo'n ramp. Nu als mensen komen kijken bij mijn show, hartstikke leuk. En daar durf ik zelf ook mensen voor uit te nodigen. Ook omdat het nu eindelijk eens een keer iets... Dat ik iets maak waarvan ik zelf vertrouwen genoeg heb om mensen uit te nodigen.
Ja, dat heb ik ook wel, ja.
Maar in het begin, jongen, dat mensen zeggen... dan kom ik wel kijken. Of dat je wel zegt, ik speel daar en daar. Ik heb mensen in een zaal gehad dat je echt zo... Oh, maar als ik had geweten dat dit de setting was.
Ja, maar de gênantste die dan, ik nu ineens in mijn
Jitse
hoofd...
en Sabina, sorry dat ik jullie ooit naar Gorkum heb laten komen voor een show in een hele lange lege kroeg.
Ik heb echt een hele gênante. mijn schoonmoeder en mijn schoonzus, na een half jaar dat ze me kenden. Weet je, mijn schoonfamilie komt uit Brabant, dus dan kom je daar al...
Zo, onthoud dit moment, want ik heb nu een show waar ik straks over wil horen.
En ik weet nog dat ze zeg maar, weet je, nou, dan kom je al in Brabant waar iedereen eigenlijk gewoon een goede 9 tot 5 baan heeft. Allemaal, weet je, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg mentaliteit.
9 tot 5, hoe geslaapt uit?
En dan, ja, precies dat idee. En dan kom ik vanuit Amsterdam daarheen en dan ben ik ineens zeg maar met hun dochter slash zus. En dan, ik ben comedian, is dat je werk, weet je wel zo. Ja, dat is mijn werk. En toen speelde ik in Os, en wat bij ons niet zo heel ver vandaan is, nu ik ook in Brabant woon. Dus mijn schoonmoeder en mijn schoonzus zeiden... Oh, leuk, dan gaan we wel een keer kijken. En ik kwam daar aan en er was 3 man publiek. Plus mijn schoonmoeder, mijn schoonzus en de tante van mijn vriendin dus uiteindelijk.
Oh, de helft van de zaal.
De helft van de zaal. En elke fucking comedian heeft dat zeg maar gebruikt om zichzelf enigszins te redden. Om het enige wat ze gingen doen was gewoon met mijn schoonfamilie mij belachelijk maken gewoon.
Was dit in een theater in Os? Of,
nee, was in een kroeg.
Kroeg op de hoek van de markt.
Ja.
Oh!
Bommel of zoiets.
Ik heb hem onthouden omdat ik speelde daar op een, was ook een maandagavond. Een rare avond over comedy. En sorry, ik kaap nu deze locatie. Maar ik had 's middags was ik uitgeschoten met een mes hier in mijn hand. Je ziet hier nog altijd een litteken. Dat hoefde volgens de huisartsenpost niet gehecht te worden. 'S Avonds stond ik te spelen. Ik ben toch gegaan, want plichtsgetrouw en je gaat toch. Het is afgesproken, terwijl het betaalde ook geen reet. Hand in het verband. Ik kondig de laatste comedian aan en ik maak zo'n handgebaar van hier is hij, Emiel van der Locht. En terwijl ik dat doe, voel ik zo pats. Duidelijk iets springen in mijn hand. Ik kom af. Jim Speelmans was er ook die avond. En Jim die zei van, hey, maar er komt nu gewoon bloed door je verband heen. Dus dat kwam er doorheen. En toen zei die barman, oh, ik ga wel even de EHBO-kist pakken. En die liep en je speelde hier achter in het café naast de gokkast.
Klopt.
Maar daar liepen ze ook de hele tijd een beetje door beeld. Want vlak daarvoor was de deur of de doorgang naar de wc... Aan de linkerkant denk ik, maar aan de rechterkant naar het keukentje. En daar waren ze bitterballen aan het bakken. Dus er kwam ook gore walmlucht uit. En hij liep dat gore hokje in. En hij was echt 5 minuten weg om die kist te zoeken. Nou, dit duurt echt veel te lang voordat je deze kist hebt gevonden. Ik had ondertussen al uitgezocht waar huisarts in de buurt zat die nog open was. Dus daar heeft iemand me naartoe gebracht. Die hebben heel lang gekeken wat ermee moest en testjes en overleg met de eerste hulp bij het Bernard Benaar ziekenhuis in Uden. Die hebben het uiteindelijk gehecht midden in de nacht. Maar dat was diezelfde kroeg. Dat was toen ook geen hond.
Nee, hier ook niet. En dus echt letterlijk alleen mijn schoonfamilie. En alle comedians gingen dus gebruiken. Dus iedereen ging zeg maar gewoon mij voor lul zetten. En daarna moest ik. En ja, ik ging gewoon mijn setje draaien en dan helemaal doodgaan gewoon.
Oh.
En ik zie ook gewoon die blik in van mijn schoonmoeder en mijn schoonzus. Gewoon die pure teleurstelling van, is dit nou je werk? Krijg je hier geld voor? Is dit...
En je vriendin was er niet bij?
Ja, oh ja, die was er ook bij.
Was wel, okay.
Oh, ja, die was er ook bij. Dus ik zei net de tante, misschien was zij het gewoon. Maar er zijn met z'n 3 en dan nog 3 mensen erbij. Maar gewoon die blik van pure teleurstelling. En gewoon van, en dan mijn vriendin ernaast. Dat was... En al die comedians hadden ook gelijk. De enige reden dat zij het konden redden was zeg maar mij belachelijk maken voor het half publiek die mij kende gewoon.
Als het een andere comedian was met andere familieleden en jij het gespeeld, had ik het ook exact gedaan. Hetzelfde gedaan.
En ik kon dat niet doen. Ik was de enige die dat niet kon doen zeg maar. En ik ging zo dood. En
ironisch genoeg, de enige die avond die niet gewoon zijn setje kon spelen. Was jij. Ja. Dat had de rest allemaal wel kunnen doen.
Dat hadden ze allemaal kunnen doen. En ik echt niet. En ik ging helemaal dood. En ik zag alleen maar die teleurgestelde blik. En daarna met z'n 4 in de auto terug. Dat was zo pijnlijk. Ik ben zo blij dat ze nu een paar keer gewoon naar mijn avondvullende show zijn geweest. Waar het gewoon vol zat en waar het lekker ging. Dat ze nu gewoon zo'n beeld, een ander beeld hebben. Maar dat is gewoon echt, denk ik, een jaar lang het beeld gehad. Van, oh ja, hij doet comedy. Nee, die was echt pijnlijk. En ik weet nog dat er heel af en toe kwamen... Voor mij was er ook een soort iets op dat markt, op dat plein te doen, zeg maar. Er was een of andere ijsbaan of iets. En elke keer kwamen er meer mensen binnenlopen. Dacht ik, oh, eindelijk meer publiek. Maar ik ging alleen naar de wc om te snuiven. En dan kwamen ze daarna... Zo die wc uit en liep ze weer de deur uit. Ze zei, nee, blijf hier. Ik heb liever gewoon mensen aan de kook nu hier zitten dan alleen mijn schoonfamilie.
Blijf hier, kom er vol zelfvertrouwen doorheen babbelen.
Ja, kom maar gewoon. Beter dan dit. Dat was wel echt, als je het hebt over mensen uitnodigen, dat was wel echt degene waar ik echt dacht, deze mensen hadden hier echt nu niet moeten zitten. Gewoon. Die hadden echt, dat is gewoon hun hele beeld. Ze hebben een half jaar gehoord van dat ik comedian ben als werk. En dan zien ze dat, gewoon voor 3 man en zij. Dat was echt fucking pijnlijk.
Oh, maar zo'n terugrit in de auto dan ook. Het vervelendste vind ik ook nog van dat soort situaties. Je kan wat... En natuurlijk, ik neem aan dat zij niet per se gaan zeggen... je bent een sukkel, Davy. Maar alles wat ze zeggen kan je niet weerleggen van die avond.
Nee, je kan je niet verdedigen.
Ja, maar het is echt alsof je gewoon... Weet je, je komt met een kapot apparaat bij de winkel... En dan doet hij het opeens. En met thuis was hij echt stuk.
Ja, ik weet dat ik alleen maar, zeg maar zo naar beneden heb zitten kijken in die auto. Gewoon naar mijn handen heb zitten kijken. En dat ik mijn vriendin de hele tijd zeg maar, het soort voor me op heb. Ja, maar normaal gaat het echt wel veel beter, hoor. Dat maakt het echt niet beter.
Nee, maar dat is wel waarom ik vroeg... Was je vriendin erbij? Want dat is wel nog zo... Dan heb je in ieder geval nog... Een buiten die het dus wel voor jou op kan nemen. Want zelf kan je niet geloofwaardig... Nee, maar normaal zitten er wel mensen. Normaal gaat het wel goed.
Nee, dat is ook echt...
En helemaal, dus dat vind ik het jammere aan... Want ik weet wat je voor deze show... na heel veel herinneringen sturen betaald hebt gekregen.
Ja.
Dat was heel weinig.
Ja, dat was niet waard. Het was niet waard om mijn ziel te knakken voor de ogen van mijn schoonouders. En hun ziel ook gewoon. Je zag ook gewoon echt gewoon dat hele respect wat ik en een soort band die ik had opgebouwd een half jaar. Zag gewoon afbrokkelen gewoon in die ogen. Gewoon zo.
Er zijn vrouwen die voor hetzelfde bedrag werk doen... waar ze trotser over tegen hun familie praten.
Zeker. Nee, dit was echt heel gênant. En dit is dan niet eens aan het begintijd. Weet je, aan het begintijd kan ik mezelf nog wel dingen... Ja, dan denk je nog van, weet je, oké, ik wist nog niet zoveel. Maar dit was gewoon 2019 of zo. Dit is niet zo heel lang geleden.
Ja, ik was er in 2018 en dat weet ik... omdat ik de week daarna ging ik de marathon van New York lopen. En dat is 2018 geweest. Dus ik weet dat ik op de eerste hulp kwam. Met dat het dus gehecht moest worden. En toen zei die man nog... Als ik jou was, zou ik wel gewoon die marathon gaan lopen. Ik zei, ja, dude, natuurlijk ga ik wel naar New York. Wat dacht je? Ik ga hem niet op mijn handen doen.
Ja.
En dat vond ik ook het vervelende. Zeker ook omdat het zo weinig was. Ik had er ja op gezegd. Zo, nou ja, prima, dat doe ik wel. Maar dat was ook, ik had de speelplek en het geld helemaal niet nodig. En dan dacht je,
ja, die is echt shit. Ja, eentje waar ik ook vandaag echt over wil hebben... is denk ik de meest memorabele optreden die ik ooit heb gehad met Donald Olie. Ik denk dat jij dit dan dit verhaal wel zeer kan waarderen.
Maar dan moeten we... hij is vaker ter sprake gekomen. Maar leg even uit wie Donald is.
Ja, Donald speelt nu al een tijdje, denk ik, niet meer. Ik heb hem al in ieder geval heel lang niet gezien.
Maar... Ja, heel af en toe doet hij nog volgens mij een show in het verzorgingshuis waar hij zit.
Donald Olie is een voor de luisteraars een soort terroropa, denk ik dat je het best kan omschrijven.
Ja.
Hij loopt met een stok, overal levervlekken, bandana, legerbroek en de grofste humor die je maar kan bedenken gewoon. Het is gewoon een...
Ja, en een beetje backstory erbij. Hij is... Hij was vroeger journalist. Hij is ooit begonnen als gymleraar. Het was te knappe, hè?
Ja.
Gymleraar is journalist geworden. Lang voor Panorama en of Revue geschreven. Schreef ook echt best wel leuk. Is comedy gaan doen zo eind jaren 90, begin 2000. Toen speelde hij ook wel regelmatig in comedycafé. Nog de oude locatie, Blijdseplein. Hij heeft op een gegeven moment een hersenbloeding gehad. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij geen enkele remming...
Nee, alle
meer,
filters waren...
Alle filters zijn er helemaal uit... Wat maakt dat comedians het heel leuk vinden om naar hem te kijken? Omdat het echt onnodig grof en lomp is. Maar sommige dingen wel nog met de literaire kwaliteit die hij altijd al had. Want de zin, de buik van Greet zag eruit als het, penaltygebied van een voetbalclub in degradatienood. Dat is een mooie zin. Maar... Comedians lachen er vooral om, omdat iedereen denkt, dit kan echt niet. Dit kan niet. Wat ben ik blij dat ik niet deze...
En de blik in het publiek gewoon van de mensen die hem niet moeten is gewoon onbetaalbaar.
Dus, het is een bijzondere...
Precies. Maar in de tijd dat ik begon, 2014, 2015, die eerste jaren, toen speelde ik nog best wel regelmatig met hem. Ja. Want hij was ook een graag geziene afsluiter op hele foute open mics.
Want er was ook geen enkel filter bij hem om nee te zeggen tegen shows.
Nee. En hij, er waren ook comedians die hem gewoon dan haalden en brachten. En dat vond hij gewoon prachtig. Hij, het was gewoon ook zijn uitje. En volgens mij heeft hij altijd heel erg van genoten. Maar dit is ook een verhaal die 2015 in Monnikendam, was. Een of andere kroeg. En ik was ook echt net begonnen. En ik was doodzenuwachtig van tevoren. Want het was sowieso een beetje een rowdy kroeg. Allemaal stamgasten. Er werd flink gedronken. En Hank was de MC.
Ja, en speelde toen ook veel comedian.
En ik, de show was net begonnen. Ik was denk tweede of derde. Ik loop podium op en ik begin. En terwijl ik net de eerste minuut bezig ben, komt een hele dronken gast. Die gaat recht voor het podium aan die tafel zitten die nog leeg was.
Natuurlijk was de tafel voor het podium leeg.
Zeker.
en
ik begin een setje af te draaien. En ik had altijd dezelfde opening van ik ben bijna 30, 27. Dus ik ben bezig waar 30's mee bezig zijn. De dood. En dan een kutgrap waar ik dan mee opende. Ik kwam gewoon niet uit die grap, want ik begon net. Ik ben 27, dus ik ben daar. Hoorde ik zo. En die eigenaar was echt een hele goede fan. Die zegt tegen die gast: hey, jij houdt even je mond, anders gooi ik je eruit. Dus ik zei: oké. Dus ik ben maar ja, ik kon ook niks mee. Ten eerste, ik had niet de ervaring om überhaupt iets te doen. Al had hij me de beste voorzet gegeven, had ik niet in kunnen koppen. Weet je, dat was gewoon: oh, hij zegt wat tegen me. En dit gebeurde denk ik 3 keer. En toen zei die gast achter de bar van: nee, maar echt, ik gooi er echt uit als je nu je bek niet houdt. En toen deed hij het nog een keer. Dus die eigenaar komt achter die bar, die pakt die gast zo op. En die tilt die gast op. En ze gaan zo stoeiend en worstelend gaan ze naar de achterkant van die tent. Als ik helemaal recht voor het podium stond, helemaal aan de achterkant zag je het gangetje waar de jassen nog hingen of zo. En waar de uitgang was. En ze gaan worstelen door die tent. Maar op een gegeven moment gaat iedereen achter ook. En er komt gewoon een hele vechtpartij. Gewoon mensen beginnen. Niet echt dat mensen elkaar begonnen te hoeken. Maar wel iedereen duwen en trekken. En worstelen. En ik bevries er helemaal. Ik sta helemaal te zweten. Dus uit paniek doe ik op een gegeven moment zomaar die microfoon die standaard. Ik zeg: ja, dit is mijn tijd. En ik loop zo af. En Hank, die de MC was, die staat er van: ja, ik weet ook niet wat ik moet doen. En op een gegeven moment zie ik Donald Olie zo van zijn kruk opstappen. Die duwt gewoon Hank zo aan de zijkant. Die duwt Hank zo gewoon naar de zijkant. Die loopt dat podium op. En ik sta echt met grote ogen zo te kijken. En terwijl ik gewoon daar 20 man achter in die tent gewoon zie matten, loopt Donald Olie met zijn stok dat podium op. Pakt die microfoon. En de eerste woorden die hij zegt is: ze schopte laatst mijn wijf in de kut. En echt, ik heb echt gewoon nog nooit zoiets meegemaakt. Gewoon, hij ging gewoon zijn set lopen spelen. Terwijl gewoon achter iedereen aan het vechten was. En Hank en ik zo: wat gebeurt hier?
En wat gebeurde er? Ik bedoel, hield de meute op en dacht ze: wat staat deze kerel te doen?
Hij ging gewoon onverstoord, ging hij gewoon door. Terwijl gewoon achter die, het hield gewoon niet op. Het ging gewoon door. En uiteindelijk liep het wel met een sisser af. Die gas werd uitgezet en alles. En mensen gingen later weer een beetje zitten. Maar het was denk ik einde van zijn set gewoon. Die gas had zoveel scheid, jongen. Maar ik had er op een of andere manier zoveel respect voor. Want ik was gewoon als een bitch, was ik gewoon afgelopen. En dat hij gewoon, maar gewoon dat beeld dat hij opliep. En dat hij gewoon, terwijl die hele tent daar ziet. Ja, wat ik zeg, dat er 20 man vooraan zat, 20 man achteraan. En die 20 man achterin zaten te vechten. En gewoon, ik schop mijn wijf in de kut gewoon. Terwijl je de hele tent ziet, dat was echt, ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Toen dacht ik: ah, Donald is wel echt een legend gewoon.
Ja, legendarisch figuur. In de comedy scene, in de open mic scene. Tussen 2000 en 2015. Dat is inderdaad een beetje dat die gestopt is, volgens mij. Ja en nee. Je bereikt er vervolgens niks mee door daar te gaan staan en stugje zet.
Niks, ook gewoon. Niemand luistert, je zelfs gaan vechten.
Want op zich, op zo'n moment zeggen: nou ja, hey, dit is mijn tijd. Ja goed, maar dat is met wat ik nu weet. Ik zou nu op zo'n moment ook hebben gezegd: hey, mensen, we stoppen de show voor nu even.
Ja.
En Dan gaan we dadelijk wel weer verder zodra dit op is gelost.
Ja, maar dat is gewoon dat hele gebrek aan in het begin. Heb je gewoon je setje. Je hebt nul andere skills. Je kan er niet uitstappen. Je kan geen crowdwork doen. Je kan niet gewoon. Je kan inderdaad niet eens gewoon zeggen van, hey mensen, dit is niet de bedoeling. Ik stop.
Maar ook al als je zo nu heb je de kennis dat als je openingsgrap op zo'n manier niet lukt, dat het helemaal geen zin heeft om hem voor de derde keer opnieuw te gaan starten en te doen. Ga maar gewoon door en benoem even wat er aan de hand is en fiets dan weer rustig je materiaal
dat in. Dat zat er helemaal niet in. Dat zat er echt helemaal niet in. Maar kijk, dat is nu anders. Ik bedoel, als ik nu heb over mijn laatste echt slechte, tenminste echt kut optreden, dat ik denk, waar de fuck ben ik beland? Was het vorig jaar in Lelystad. En ik denk dat ik daar dan wel beter mee om ben gegaan met 10 jaar, zeg maar, ervaring.
En vertel, wat en waar in Lelystad?
Het was een soort seizoensopening. Het heet denk ik Lelystart of zo, zoiets origineels.
Uiteraard. Natuurlijk noem je het Lelystart.
En niks tegen Agora Theater. Boek me vooral nog een keer. Maar het was dus zo'n seizoensopening. En het was buiten op het grasveld voor het theater. Ja. En er waren allemaal afzettingen omheen gezet. En er waren dan de hele dag optredetjes en weet ik veel wat.
Kan op zich
kan
nog wel
op zich werken.
Werken
in die setting hoe ze het hadden neergezet. Maar de boeker, we gaan geen namen noemen, die had gezegd van ja, maar het werkt niet als de hele tijd mensen heen en weer lopen en zo. Dus misschien is het beter om ons show gewoon zeg maar 2 uur na dat soort programma helemaal is afgelopen, dat iedereen daar rondloopt en dingetjes kan doen, dat daarna de show is op dezelfde plek. Want dan heb je gewoon mensen die echt, het is op stichting een heel slecht idee, dedicated komen voor de show. Maar ik kom aanlopen waar we s'avonds aanlopen als eerste van alle comedians, waar we dus hadden afgesproken. En ik zie ze al die hekken afbouwen. En ik zie ze zeg maar alleen maar afbouwen. En ik zie niks meer staan. Dus ik loop naar een paar van die mensen, van die vrijwilligers of iets. En ik zeg, ik kom hier voor de show. En zij zo, hè, wat? Ik zeg, ja, we hebben hier straks nog een comedy show, toch? En ik zie gewoon die paniek al in die ogen. Zo van... Ja, dat klopt. Hans, kom er even bij. Ze hebben hier toch nog gekomen? Ja. En ik zag aan alles gewoon van, er gaat hier iets niet goed. Hadden ze blijkbaar, dachten ze gewoon dat het af was gelopen, hadden ze alles al afgebouwd. Maar in plaats dat ze het aan mij willen toegeven van, oh shit, we hebben het gewoon al afgebouwd, we wisten het niet. Nee, we zijn het nu aan het opbouwen. Het enige wat ze doen, ze rollen zo een stuk doorzichtig plastic, rollen zo over dat grasveld heen. En één gast gaat binnen een microfoon halen met een losse box. Maar ondertussen zijn er al die omheiningen, zeg maar, al die hekken zijn al weggehaald. Dus ik sta daar gewoon voor dat theater op een druk kruispunt op een grasveld. En ik dacht van, what the fuck is dit? En op een gegeven moment komen er wel wat mensen. Snel hadden ze wat bankjes neergezet. Er kwamen wel wat mensen met een scootmobiel en een hond. En het was echt dat je denkt, what the fuck is dit?
Ja, maar ze moeten wat. Het is niet alsof ze binnen gewoon 2 fatsoenlijke theaterzalen hebben.
Nee, precies. Nee, het moest buiten.
Je kan niet naar binnen op die stoelen.
En ik ben dan ook wel gewoon een trut daarin. Dat ik echt, ja, maar ik wil dit gewoon eigenlijk helemaal niet doen. Weet je wel, ik vind het. Ja, ik ben dan een beetje
een diva.
Maar dan
goed.
Maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar het kutte was, alle andere comedians. Nee, maar we gaan er gewoon het beste van maken. En die gingen ook spelen. Je kent Raoul Fatem Mohammed. Er is niemand positiever in de hele comedy scene dan die jongen. En hij was de MC, dus hij gaat ook MC'en alsof hij gewoon voor een vol carré staat. En wat een leuke avond en het is zo gezellig en zo. En ik sta er alleen maar achter van, nee, maar dat is helemaal niet waar. Dit is gewoon niet waar. En die eerste comedian, die doet precies hetzelfde. Die gaat gewoon spelen alsof hij voor een volle zaal staat, dat de dak eraf gaat. En ik kom op en echt met lood in mijn schoenen loop ik... Oplopen. Ik loop het zeil op. ik pak die microfoon. En ik ben gewoon 10 minuten lang zo sarcastisch gaan lopen doen. Omdat ik kon niet. Ik kan dat dan niet meer faken. Ik kan dan niet gaan doen van. Oh, dit is een leuke show. Ja. Dus ik heb gewoon echt letterlijk 10 minuten heel sarcastisch gedaan. Van. Ja, normaal zeggen ze dat de comedy het beste tot z'n recht komt. In een donkere ruimte met een laag plafond. Ik zeg nee. Lekker op een grasveld. Waar scooters langs rijden. Oh, hier ook een hond. Nou, zei dat er geen hond zou opkomen dagen. Lagen kinderen over een bank heen gevouwen. Kijk, dit doet mijn comedy nou met mensen. Weet je. Mensen liggen gewoon over de banken heen. En dat heb ik gewoon 10 minuten lang volgehouden. En al die andere comedians tegen mij van. Ja, had je echt niet moeten doen. Je had hier kaartjes kunnen verkopen. Want ik stond ook nog solo dat jaar in Agora. Agora.
Is het Agora?
Agora.
Ik zag ook altijd Agora.
Ja, ik dacht ook. Maar nee,
Agora.
Agora. Maar zei je, ja, je hebt echt je kans verspeeld en alles. Maar toen speelde ik dus laatst er. En toen was er een vrouw en die had een feestje. En die had 25 man meegenomen. Omdat zij het zo leuk vond hoe ik met die hele situatie was omgegaan. Goed. Dus ik was uiteindelijk super blij dat ik gewoon heb benoemd hoe kut het was.
Ja, maar ik vind in zo'n setting, het is ook het lastige. Want aan de ene kant, er valt van alles voor te zeggen om gewoon te spelen alsof het gewoon een uitverkochte grote zaal is.
Ja, nee, zeker. Maar ik kan het niet. Ik kan niet.
Maar ja, nou, maar wat ik vooral wil zeggen is, er is een verschil tussen spelen met die energie en overtuiging.
Ja.
Of ook letterlijk doen alsof het een grote uitverkochte zaal is.
Ja, nee, zij speelde echt. De rest speelde allemaal echt gewoon van.
En dat is wel zo. Ja, maar dat is gewoon niet aan de hand. Want met wat jij beschrijft, dat vind ik heel logisch. En dat zou ik ook kunnen doen. Maar dan wel met de overtuiging. Dat is
echt een hel. Op een gegeven moment gaan twee scooters komen gewoon naast me staan. Die gaan gewoon even kijken, wat zijn ze hier aan het doen dan? Weet je? Want iedereen gaat ook kijken van welke mogol staat er op een grasveldje met een microfoon tegen. Ja, dat was echt een paar kinderen, scootmobiel met een hondje. Dat was echt het.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Nou, sowieso de buitenoptredens natuurlijk. Wij hebben ook wel een mooie eentje gehad, bedenk ik me nu net. Ik heb jou maar één keer, want jij bent altijd. Ik heb jou eigenlijk nog nooit zenuwachtig voor een show gezien. Behalve eentje.
Ik ben benieuwd welke show we nu over hebben.
Emma.
Oh,
Foodtruck Festival. Ik heb jou echt serieus nog nooit zien stressen voor een show. En daar zaten we echt alleen maar te bitchen. Nou, maar die willen we echt niet doen. Dit kan niet. Dit is
Emma
niet
was ook kansloos. Fantastisch theater in Emmen, Atlas Theater. En die hadden een soort culinair evenement. Emmen proeft, denk ik. Of Emmen smaakt, of weet ik wat. Iets met iets. Emmen en eten.
Memmen.
Ja, Memmen heb je ook, maar dat is een heel ander festival. S'avonds. Wel met dezelfde meiden die ook achter het doek stonden bij kunst. Maar ze hadden op het grote plein voor het Atlas Theater was een hele bar gebouwd. Hartstikke mooie bar. Daaromheen stoeltjes, tafeltjes en verschillende nog kraampjes. En daar stond ook een podium.
Het werd gezegd dat we in een soort tentje zouden staan op dat festival.
Ja, nee, het was verkocht alsof het inderdaad gewoon een leuke show zou zijn. En ook goed om misschien een avondvullende show te slijten of preview-achtig of weet ik wat. En ik weet vooral dat we aankwamen en dat dus, de stoelen moesten nog neergezet worden. En dat zouden er maximaal 20 of 30 kunnen zijn.
Ja, voor mij niet eens. Voor mij stonden er 15 stoelen.
We moesten zelf nog publiek.
Ah, ik krijg gewoon.
En ook, want het was een hele mooie dag en het was een leuk evenementje. En prima als je in Emmen woont. Het was vast hartstikke leuk. Lekkere dingen proeven. Cocktails, wijn, bier. Gezellig, maar ook. En wat ik heel vervelend vond, was dat wij redelijk het zelf allemaal maar even uit moesten gaan zoeken. En dus dat ik ook, en want ik ga dan altijd dingen lopen regelen, omdat ik dan loop te stressen. En ik denk, dit kan niet, hoe kunnen we het in vredesnaam nog een beetje. Dus dat ik ook nog naar de mensen van de bar ben gegaan met, hey, we doen straks de show en kunnen we dan de muziek in ieder geval. Ik snap dat hij niet uit kan, maar kan hij dan zachter? En wat ik me vooral van die show heel erg herinner. En dit is ruim. Nou, ruim, maar in ieder geval ruim voor corona.
Ja.
En ook, dezelfde link als met Os. Dat ik eigenlijk een beetje met tegenzin had gezegd. Nou ja, goed, ik doe hem dan wel. Maar wel ook dat ik dacht, maar ik en echt niet met, oh, ik ben zo groot. Of, maar wel, ik hoef dit soort onzin toch niet meer te doen. Daar was ik nu echt al gewoon een paar jaar klaar mee.
Mensonterend is dit gewoon. Het was ook niet dat we afgeschermd zaten. Het was echt gewoon in het loopgat. Dus eigenlijk was het gewoon, volgens in mijn gedachten was het gewoon zeg maar eetentje. wij op een podiumpje en dan weer eetentje. En mensen kwamen en liepen ook gewoon langs. Het is, kijk, en bij muziek is dat nog één ding dat je op de achtergrond... Maar je kan niet comedy soort dan op de achtergrond doen.
Het was onmogelijk. Ik denk dat ik daar ook zeker heb lopen fucken met de omstandigheden.
Ja.
Ik weet wie MC'de. En dat die volgens mij er ook inderdaad wel inging alsof het...
Ja,
maar dat is niet aan de hand. Overigens heb ik later de programmeuse machtot van hebben er nog over gesproken. Die ook al zei ja, dat was gewoon een inschattingsfout. Dat hebben we toen gedaan, daarna niet meer. Dus niks de nadelen van Atlas Theater Emmen. Het is echt een hele leuke plek. En ik was er afgelopen jaar en het zat er echt achterlijk ramvol. Want ik heb er daarna een preview gedaan in de grote zaal. En daar zit 750 man. Dat was gek.
Ja, dat is
hier,
wel...
hier heb je wat
hier
aan.
Hier heb dit je wat aan. Niet die vijf voorbijgangers en wat dan ook. Ik weet ook nog dat, zeg maar, voor mij die dame van de marketing van Emmen en de programmeur of zo, die zaten dan ook zo heel sneu er ook nog in dat publiek erbij. Dus er zaten er 7 mensen en dan waren dan, zeg maar...
Wat weet jij nog hoe jij hebt gespeeld of wat jij hebt gedaan?
Ik heb op zich wel... ik heb één van die twee, voor mij die van marketing of zo, die had ik heel erg mee. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon alleen maar op haar zitten spelen, volgens mij gewoon. Dus ik dacht, er is wel iemand die het leuk vindt.
Maar die weet ik wel. Oh man, maar is het ook...
Was de enige keer dat ik jou, zeg maar, gestrest heb gezien voor een show dat je...
Ja, dat wil ik geloven. En ik denk, maar dat is wat ik nu denk, dat het niet eens zozeer stress was over het spelen zelf, maar meer gewoon de irritatie van...
Ja.
Zo'n show moeten doen.
Ja.
Want dat is wel echt... En dat weet ik nog wel heel goed. Ik echt zei, ja, maar dit... Hier was ik toch echt wel voorbij. Ik ben echt niet groter dan... Of ik wil me echt niet groter voordoen dan ik ben. Maar hier, dit hoeft er niet meer.
Dit was eigenlijk voor niemand. Dit is gewoon...
Nee, maar niemand had hier ook wat...
Nee.
Ja, nou, één iemand. De verhuur van het mobiele podium, zeg maar.
Ja, die was blij. Die was
en de stoelenverhuur, die had er ook wat... Maar de bar had hier ook niks aan. Want het was helemaal niet handig.
Nee. Theater ook niet, niemand wat. Dit is... Maar die zit er ook bij.
Een show waar ik net aan dacht toen jij vertelde over dat je schoonmoeder in de zaal zat. Ik was bij jou in de zaal toen je moeder voor het eerst kwam kijken. En toen jij... En, want je show is nu afgerond en opgenomen.
Ja.
Dan heb ik geen spoilers van je show. Toen jij voor het eerst het verhaal ging vertellen over je trio.
Oh ja.
En je opeens besefte... Mijn moeder zit zo in de zaal.
Ja.
Okay.
Ja, dat was echt ongemakkelijk. Dat weet ik echt nog inderdaad. Dat ik dat ook echt daar pas realiseerde. Van, oh, maar shit, ik ga... Oh, ze zit in de zaal gewoon.
En volgens mij, had je niet ook een grap in die bit zitten over dat een keer vertellen met je moeder in de zaal? En dat dus die avond ook daadwerkelijk
nee,
zo zou zijn?
Nee, het is...
Dat is daarna gekomen.
En daarna heb ik dat gewoon... Daarna heb ik dat heel vaak verteld. Van, als je denkt dat dit al ongemakkelijk was... Laatst heb ik dit verhaal verteld met mijn moeder in de zaal. Dat is gewoon ingebleven. Ja, dat is ook wel inderdaad... Dat was ook wel flink ongemakkelijk, ja. Super grafisch, in detail, trio verhalen, seksverhaal... en dan realiseer dat je moeder in de zaal zit.
Ja, want dit was finale van Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Ja, die heb je ook gewonnen, toch?
Ja.
Ja, zie je wel, dan heb ik het goed onthouden. Want daar zit ook nog een klein toertje bij, toch?
Ja. Ja, dat was ook niet ideaal. Dat was ook niet ideaal. Ik weet nog dat we hadden die halffinale was dan in het Betty Asphalt, je weet je, Crea in Amsterdam. Ja. En helemaal vol, ramvol, daar die halffinale ook gewonnen. Dus voor mij de eerste of tweede show van die tour was weer in Crea. Dus ik dacht, oh, weet je, ik had die laatste herinnering nog. Van, oh, dat was wel leuk spelen daar.
Ja, dat was leuk. Hè? Want volgens mij was dat die avond bij MD en heb ik die gepresenteerd.
Ja, precies. Zeven man.
Oeh, en er kunnen er volgens mij 160, 180
150,
in.
150, zoiets, ja. 160, ja. Dus toen dacht ik wel, lekker begin van de tour, jongens.
Zeven man, oh, dat is heel weinig.
Ja, dat is echt pijnlijk. Maar dat is ook, zeg maar, als je dan aan je eerste optredens denkt, dan is dat gewoon een soort normaal, weet je wel. Ik denk dat er gewoon een periode is geweest, dat ik, oh nice, meer publiek dan comedians, lekker. En
hoe verwend je raakt. Ik vind het heel leuk hoe dat verschuift inderdaad. Weet je, als je begint en er zit ergens 50 man, dan denk je, wow, 50
shit, man,
dat is
dat
lekker.
Is echt,
En weet je, als ik nu ergens avondvullend speel en dan staat de kaartverkoop op 50, dan kan je leuk mee spelen.
Ja.
En dan vond ik het heel grappig om begin corona te zien. Weet je, wat grote namen die dan zeggen, nee, maar ik ga nu gewoon niet spelen. Dat je denkt, ja, want dan moet je... Nee, dan mag je maar voor 300, weet je, op het moment dat het met afstand was. Dan is dat opeens de ondergrens of zo.
Nu je het trouwens over corona hebt. Wij hebben ook samen nog online opgetreden. Hoe zielscrushing was dat?
Oh, moet ik even denken. Want ik heb heel veel online shows gedaan.
Ja? Ik was echt na één dag dat dit ga ik nooit meer doen.
Nee, ja, ik heb er heel veel gedaan. Sommige heel leuk, sommige verschrikkelijk. Wat voor iets
hebben
wij
met Knockout hebben we gewoon iedereen voor de webcam. En dan in zo'n Zoom-kamer-achtig. Ik zag toevallig van de week een foto voorbij komen. Dat ik jou en mij op zo'n beeldschermpje zag staan.
Ja, ongetwijfeld.
Stond ik ook met een microfoon die in mijn fucking... huiskamer van mijn vriendin. De microfoon was niet eens aangesloten. Maar wat? Ik had dan een idee dat ik aan het optreden was.
Gewoon. Ja, ik heb dat meerdere mensen zien doen. En dat heb ik nooit...
En dat je dan ook zeg maar een punchline dropte. En dan was zo... 1, 2, 3. Dat was ook wel echt...
Ja, ik denk dat er één was. Ook met weinig mensen in de... Weinig huiskamers aanwezig, zeg maar.
Ja, ik denk 20 of zo...
Ja, dat was wel de pest. Ik heb hele leuke gedaan, maar dat er echt ook gewoon heel veel mensen keken. En dan hoorde je ook gewoon veel geluid terugkomen. Dat werd goed gemodereerd. Dus als er ergens een huiskamer was waar een hond begon te blaffen, dan werd hij gewoon op mute gezet.
Ah, ja.
Prima, dat was leuk te doen. Als je iemand aansprak, werd diegene snel gespotlight. Dus dan zag iedereen die persoon. Helemaal oké. Okay. Maar als ik me deze goed herinner, en ik zeg, ik heb er echt veel gedaan... Want ik kon verder door niks. Ja. En je kon geld verdienen. Was dit er een waar verder geen moderator op zat? Of helemaal niks maar?
Dus het was gewoon om de beurt eventjes 10 minuutjes voor je webcam praten. In de microfoon die niet aangesloten was. En ik weet dat ik daarmee, toen ik daarmee klaar was, dat ik echt het idee had van...
Maar waarom leg me dit uit? Want ik heb dit meerdere mensen zien doen... En ik dacht steeds, ja, maar mensen horen aan de geluidskwaliteit dat dit niet via de microfoon is. Waarom ga je nu voor het plaatje met een... Ik heb zelfs iemand gewoon met de microfoons waar wij mee opnemen, hè, waarvan je echt wel ziet, dat moet een kabel in, zonder kabel erin.
Ik weet niet. Ja. Nee, ik had dan wel de kabel erin. Ja, ik weet niet, maar dan had ik in ieder geval het idee dat ik op beeld nog een comedian was of zo. Want anders ben ik gewoon helemaal gewoon een guy in zijn huiskamer zonder broek aan. Het is... Ja, echt. Dat was echt gênant. en ik weet ook nog één over gewoon, zeg maar... Als je het hebt over soort surreële dingen. En het is niet echt een optreden. Maar ik ben een paar keer als comedian in goede tijden, slechte tijden geweest.
Dat heb jij gedaan. Ja. Oké, vertel het verhaal even van het... Want goede tijden, slechte tijden kent iedereen natuurlijk als de soapserie.
Ja.
Maar ze hebben een...
Ze hadden een comedyclub geopend in Meerdijk. Ja. En daar hadden ze dus 4 comedians voor nodig. En die zouden dan rouleren, zeg maar. Zodat je verschillende gezichten zag in die comedyclub. Ik was daarvoor gevraagd. Moest ik een schrijfopdracht doen of zo. Of 2 schrijfopdrachten. En toen was gewoon, en ze moest wat video's kijken van je. En toen had ik, zeg maar, die klus.
Ja.
Dus weet je wel, kijken in ieder geval veel mensen naar. Kan misschien wel interessant zijn. Was niet. Ik denk dat ik één volger erbij heb gekregen. Ondanks dat er een miljoen mensen wordt gekeken. Shoutout GTST Lover _ 2016. Je ze volgen nog steeds.
Maar even, want ik heb goede tijden, denk ik, voor het laatst gezien in 1997. En daarna ging mijn zus het huis uit en heb ik het nooit meer gezien. Wat voor setting hadden ze bedacht dat een comedyclub een goede locatie was om een dialoog tussen 2 acteurs, en ik doe nu aanhalingstekens, van goede tijden, slechte tijden te filmen?
Ja. Het was dus, het idee was dat Bing uit Goeie Tijden, Slechte Tijden...
Niet de zoekmachine van internet.
Niet de zoekmachine, maar een karakter in Goeie Tijden, Slechte Tijden. Die heeft een bar of een club, The Box heette dat.
En die krijgt op een gegeven moment een mailtje van iemand die zegt... Hey, we organiseren voor €200 een open mic bij je. En er komen gewoon professionele comedians, maar die komen dan met nieuwe grappen. Maar die komen allemaal gratis. Je hoeft alleen maar 50 euro.
En misschien komt Hans Steeuwen ook. In de serie was er dus een karakter. En die ging op een gegeven moment... in die show had hij op een gegeven moment de microfoon gepakt. En die had iets grappigs gezegd in die microfoon. En toen moesten mensen lachen. En toen had hij Bing het idee in de serie... Hey, ik ga hier een comedyclub van maken. De Comedy Box wordt het. En die had dus comedians nodig. En ik mocht... en toen werd op een gegeven moment... Dus we waren met 4 comedians daarvoor ingehuurd. En toen was 1 opname was voor de zomer en dat was ernaast. En niemand wilde als eerste. Dus ik had gezien van, nou, doe mij als eerste. Want als daarna gecanceld wordt, ben ik in ieder geval op tv geweest. En dan ga ik wel.
Dan denken mensen dat het op mij gecanceld is.
En, en ik had ook echt een topregisseur. Echt een toffe gast die eerste keer. Die wilde ook echt goed doen. En ik moet ook zeggen, ik ben 2 keer in de show geweest. 4 afleveringen totaal. Want ik had ook een soort cliffhanger momentje. Daardoor ik 2 afleveringen kwam. Maar die eerste had hij ook echt nog wel... Het zag er echt goed uit. Zeg maar, voor een soapserie had hij het echt goed gefilmd. Gewoon.
Ja. En dus even voor de achtergrond. Jij bent ook editor geweest en zo. En hebt dingen met beeld gedaan. Ja, dus kan dus ook objectief
ik kan
wel
objectief zeggen dat heeft hij goed gedaan. Ja. Dus zijn eerste was ook eigenlijk best wel prima uitgekomen. Maar die opnames zelf waren zo ongemakkelijk. Want je hebt dan de 6 karakters waar het om gaat, zeg maar, die dan in de storyline zitten. Want vaak gebeurde er, zeg maar, iets op het podium. Het ging dan vaak over een onderwerp die dan relevant was. En ik had eerst bijvoorbeeld over de overgang moest ik het hebben.
Ja.
En dan zat Laura in het publiek. En Laura die had net in de serie problemen met overgang gehad. Dus die was dan boos weggelopen of zo. Linda Rose en Jessica, die was boos weggelopen en die ging dingen naar mij lopen schreeuwen, zeg maar.
Oh, oké. Okay. Ja, nee, want daarom vroeg ik
zo
het dus.
Zo zat er altijd een link, zeg maar.
Ja,
dus,
want ik was dus benieuwd naar, met speel je dan alleen op de achtergrond, maar je had in die zin wel een klein rolletje in de verhaallijn. Nee,
je set kwam echt, werd eigenlijk integraal uitgezonden in de aflevering. Dus je moest, en de tweede aflevering waar ik in zat, ging het over, moest ik het over grapjes over ouderdom maken. En er was een of andere gast er boos dat die dan net te horen had gekregen dat hij doodging of weet ik veel wat. Dus dat was het idee. Maar ze wilden, zeg maar, voor die opname hadden ze zoiets van, we moeten gaan straks jou van alle kanten die set filmen. Want je moet echt, weet je wel, 20 keer die grapjes doen, ja, van allerlei camerahoeken. Maar we willen ook wat authentieke lachen op beeld hebben. Dus,
je gaat niet zeggen wat ik nu denk dat je gaat zeggen.
Dus ik stond dan en zei, oh ja, weet je wat, we gaan eerst wel alle camera's op het publiek zetten. En dan moet je, ga maar even gewoon 5 minuten comedy doen. Doe maar eventjes, maak ze maar aan het lachen. Nou jongen, ik sta daar voor de eerste keer op set. Allemaal van die lampen, allemaal camera's. Dus ik dacht van, oké, weet je wel, dan...
En allemaal acteurs die denken, kut, nou moeten wij hier zitten terwijl die gast zijn ding doet. Ik had deze 5 minuten echt wel even gewoon een kop koffie of een script nog een keer door willen lezen.
Zeker, en denk hoe surrealistisch het is. Je kijkt naar beneden, je ziet daar Linda van Linda Rose en Jessica. Daarnaast zitten Ludo en Janine. Dus zo begon ik ook. Ik begon eigenlijk best wel lekker. Ik zei van, ik begon iets over dat ik dacht dat ik in een koortsdroom zat. Ik zeg zo, of ik zit in een koortsdroom, of iemand heeft net paddo's in mijn koffie gedaan. Want ik zie gewoon Linda Rose en Jessica. Hier zitten Ludo en Janine. En ik ging maar een beetje crowdworken. En ik moet zeggen, de acteur zelf kreeg nog best wel lekker aan het lachen. Crowdwork met Linda Rose en Jessica.
Ludo, oké. Wat doe je daar voor werk?
Nou, dat is de laatste 20 jaar 37 keer veranderd. Maar ik ben hoer geweest, ik ben moordenaar geweest.
Of ik een lekkere dag heb gehad. Nou, mijn zoon hier is net terug, terwijl hij 24 jaar vermist was in het oerwoud.
Arnie! Maar die acteurs had ik nog best wel gewoon aan het lachen, zeg maar. Ja. Die kreeg ik nog wel mee. Maar de rest van de zaal waren GTST-figuranten. En GTST-figuranten zijn gewoon diehard GTST-fans. En ik weet niet hoe ik, zeg maar, GTST-fans het best kan schrijven. Maar laat ik het idee. Ik heb wel altijd het idee gehad. Ze hebben
met
allemaal
makkelijke woorden.
Ja, ze hebben allemaal een poster van Maxima en Willem-Alexander aan de muur hangen, zeg maar. Dat idee. Maar die mensen, die waren helemaal, die waren starstruck. Niet door mij, maar ze zijn in Meerdijk. Ze staan ineens in de kroeg waar ze
daar
al zijn.
Daar zitten Ludo en Janine.
Al die beelden zijn, al die camera's zijn op de acteurs en de figuranten neergezet. En die acteurs, die of ze nou echt leuk vinden of zijn gewoon acteurs, die lachen wel, weet je wel.
Dat zijn gewoon goede pro's. Dat ga je nooit weten.
Dat weet je nooit.
Maakt niet uit.
Maar die andere 40, nou ja, ik denk de 40 over deze, maar er zat zeker wel 25, 30 man figuranten. Nou, die zaten me aan te kijken als kippen naar onweer gewoon. Die zaten echt gewoon zo. En het enige wat ik werd ook gewoon een soort van zenuwachtig van. Want dan komt op een gegeven moment ook die regisseur die gewoon nog even zegt van, ja, jongens, wel veel lachen, wel veel lachen. En dan voel je je zo lullig, jongen.
Oh.
En dan heb je dat al gehad.
En weet je wat je ook niet moet vergeten hierbij? En wat dat betreft is een aanrader de serie Extras van Ricky Gervais.
Ja.
Fantastisch, want daar speelt hij een figurant. En er zit ook altijd nog een hele bekende Hollywood ster of zo bij. Maar het goede van die serie is, die verhalen zijn allemaal waar. Wat ik aan figuranten heb gezien. Weet je, de paar keer dat ik wat dingetjes voor tv deed of weet ik wat. Daar zitten ook figuranten tussen. Die zijn misschien niet zozeer starstruck omdat Ludo en Janine er zitten. Maar die ook allemaal denken, een gast op het podium heeft tekst, maar ik wil ook een regel tekst. En die zijn vet jaloers.
Dat kan ook nog.
En die denken ook nog, ja, maar ik wil wel met de linkerhelft van me, want dat is de goede kant. En misschien word ik wel opgepikt en word ik ontdekt.
Ja, dat zou ook nog
dat
kunnen.
Dat is een raar wereldje,
maar
jongen.
Echt hele bizarre mensen gewoon. En daarna moet je dan dat setje wat je voor de serie schrijft, moet je dan tot in treurig blijven doen, weet je wel. En de eerste keer lacht ze nog, maar op een gegeven moment voel je ook gewoon helemaal, ja, je voelt gewoon, weet je, ja, je hebt dit, die mensen hebben het nu al 10 keer gehoord. En dan die nep lachen, oh, het ging echt dwars door mijn ziel heen gewoon. Maar ik zeg, die eerste aflevering hebben ze nog goed uit laten zien. Toen ik het product zag, dacht ik nog van, oké, weet je wel, het is allemaal geacteerd en weet ik veel. Maar het zag heel filmisch uit en zo. De tweede keer dat ik erin zat, had die regisseur helemaal niet zoiets van, hey, we gaan dit even goed voor jou, je moet er goed uitkomen zien. Nee. Het was gewoon gelijk, ja, doe je ding maar en draai maar. En nou, die uitzending ook, jongen, daar was ik wel dus zeg maar echt een soort van achtergrond, terwijl die oudere man zeg maar een soort gesprek had van, mijn soort van zit af te zeiken en zo. Daar kwam ik heel slecht uit.
Ja, maar dat is ook het gevaar met dit soort dingen. Het gaat helemaal niet om jou.
Nee,
het gaat om dat verhaallijntje.
Nee, joh. Maar wat ik wel grappig vond is, ik zit er zo met mijn eigen naam in Goede Tijden, Slechte Tijden. En dat vind ik op zich wel gewoon grappig. Dat zeg maar in de langslopende serie, dat ik gewoon, ik woon dus wel een beetje in het multiverse, zeg maar, weet je. Ik besta in de echte wereld, maar ik besta ook in de Meerdijk lore.
En je kan gewoon nu een pagina op IMDb claimen.
Ja, hebben ze aangemaakt. Dat heb ik niet zelf aangemaakt. Ik sta gewoon op IMDb met GTST 4 afleveringen.
Ja, dat is GTST Lover _ 2016 voor jou gedaan.
Oh, maar ik weet ook dat, nou, we zijn voor mij allemaal 4 keer, allemaal 2 keer, alle 4 zijn we 2 keer geweest. En toen moesten we een soort van evaluatie. En toen bracht die gast echt zo heel zwaar van, ja jongens, dit gaan jullie misschien niet leuk vinden. Maar we gaan hier niet mee door. En ik had het idee dat die anderen die echt zo teleurgesteld waren. En ik zo, gelukkig, ik was zo blij dat het gewoon klaar was. Want ja, dat is echt, wat ik zeg, ik dacht nog wel van, ja, misschien heb ik er wat aan. Ze zeiden, ja, nog steeds 1 miljoen mensen kijken het. 1 volger. Maar ik ben wel blij met je. GTST Lover _ 2016. Blijf ook volgen.
Ja, maar ook er kijken 1 miljoen mensen, maar die zijn alleen benieuwd in het, ook in het verhaallijntje.
Ja. Ja, ik heb wel een paar keer bij optredens gehad dat iemand zeg maar zei van, hey, was je niet die gast uit Goede Tijden, Slechte Tijden? Of op filmpjes op TikTok. En weet je wel, ook over streamen of op tv. Ik heb 1 keer voor Street Lab of zo. Zo, jongen, dat was kut. Dat deed ze een 24-uur stream of zo. En was Edson de MC. En we hadden ze ook gewoon allemaal comedians uitgenodigd.
Edson de Grazia.
Edson de Grazia. En nou, we zijn allemaal gewoon echt helemaal kapot gegaan voor een paar 14, 15-jarigen. Maar dat werd live gestreamd. Maar er bleek blijkbaar wel 500.000 mensen naar gekeken of zo. Dus die week erna hebben allemaal mensen me herkend van gewoon de ergste kut online stream ooit of zo.
En dit was in corona, neem ik aan.
Nee, dit was volgens mij daarvoor nog gewoon. Ze deden Street Lab, was een van de groot YouTube kanaal. Die was toen gestopt. En toen deden ze een soort reunie, 24-uur stream of iets. En zaten dus comedians. En het ging zo slecht. En toen weet ik nog dat ik 's ochtends nog een keer die stream aanzette. Dus dit was 's avonds om 9 uur zo. En toen 's ochtends, toen zette ik het toevallig gewoon eventjes aan of ze nog steeds bezig waren. En toen gingen ze ons helemaal kapot maken gewoon. Van ja, je verwacht toch als ze zo'n kans krijgen, dat ze dan nog wel een beetje hun best gaan doen, weet je wel. Ja, je hebt toch een publiek, weet je wel. Dan hoop je toch dan een beetje de volgende Peter Pannenkoek. Maar jezus, wat een slecht niveau, jongen. Ja, tenen krommend.
Oh. En hoe was de setting waar je speelde? Je zei een paar pubers, maar
was het een soort zaaltje in Amsterdam of zo. Maar daar konden mensen de hele dag in en uit lopen. Maar er zaten alleen maar pubers en die helemaal geen reet om comedy gaven. Die eigenlijk gewoon helemaal kwamen omdat ze fan waren van de YouTubers. En die hebben gewoon geen één keer gelachen. Bij niemand niet ook. Zelfs bij Edson als MC, die had dan nog gelukt dat hij op een gegeven moment gewoon en eerst de volgende kon doen. Want het was echt gewoon niet te doen. Maar daar had ik dus echt gewoon, dat die hele week werd ik dus gewoon bij optredens. Hé, jij was toch die gast van Strietle? Nee. Wat dan? Met Dave Lieden had ik dat ook gedaan. We liepen ook samen. En dat was echt zoiets van, godverdomme, word een keer herkend is het daarvan.
Het
was ook wel mooi. Terwijl we daar staan, het was dus live. Je kon dus op YouTube meekijken. Dus we hadden de live chat erbij. Dus ik zie al die comments van diegenen die voor me waren. En mensen werden helemaal afgemaakt online, zeg maar. Er was geen positief woord te noemen. Het was gewoon echt alleen maar, wat een mogol dit. En denk dit grappig is dat. En deze is echt niet leuk en blauw. Ik zit dat allemaal te lezen en toen werd ik opgeroemd. Ja, ik wist al gewoon van, oh shit. En toen ook, daarna, je kan dan terugscrollen, weet je wel. Oh, al die opmerkingen terwijl ik aan het spelen was.
En ben je terug gaan scrollen?
Ja, maar ik had zelf ook wel het.
Want dat is wel, als ik al zie dat het bij degene voor me zo is, dat ik denk, ik kan het wel raden.
Ja,
ik
heb het eerder over dat trio verhaal gehad. Dat verhaal deed ik dus voor 15-jarigen. Op een stream, dus blijkbaar alleen maar 15-jarigen naar keken. Dus het werd ook gewoon heel ongemakkelijk gewoon. Het is een super grafisch seksverhaal die je dan voor 15-jarigen aan het doen bent. Oh man.
Dit verhaal heb jij ook verteld. En dat was een hele leuke show. Nou, helemaal geen slechte show. Een waanzinnig leuke show. Maar de Comedy on Drugs Night.
Oh ja.
Want daar heb je dit verhaal verteld op MDMA.
Ja, maar die Drugs Comedy Night is mijn beste avond die ik gewoon ooit heb gehad. Ik heb gewoon nooit zo'n leuk optreden gehad.
Vertel even wat het idee was van de avond.
Ja, het idee is, dus ze doet om de 7 jaar, organiseren ze
dat. Dat is nu ongeveer, dat is niet ooit zo bedacht, maar
dat in praktijk
eens in de zoveel jaar komt deze avond weer voorbij.
Ja, het is de Drugs Comedy Night inderdaad. Elke comedian speelt in de eerste helft nuchter.
Ja.
En de tweede helft allemaal onder een andere drugs. En wij hebben de laatste editie samen gedaan. Waar jij de Spacecake had en ik de MDMA. En ik heb er echt nooit. Maar het was ook echt een warm publiek, laten we eerlijk zijn. Dus elke zin die je zei, woe! En lachen en alles. Het was echt gewoon.
Ja,
het lag aan mijn MDMA, maar ook als mijn opnames terugkijken.
Het is ook wel. De zaal weet dat dit het ding is.
Ja.
En het was uitverkocht. Dat was ook heel tof. Dit was volgens mij ook vlak na corona eigenlijk dat er echt weer wat kon uit mijn hoofd. Ik denk dat het 22 was.
Nee, is het
was het 23.
Was het, ja, is het net voor corona of na corona geweest?
Daarna denk ik wel. Het is redelijk recent. Anyway.
Ja.
Maar het publiek had er heel veel zin in. En inderdaad, de eerste helft speel je allemaal nuchter. En er zijn ook nog wel wat experts die wel ook nog wat achtergrondinformatie geven.
Ja, precies. Je kan tussendoor dan praten. Wat konden we verwachten? Wat het effect had, wat we hadden gedaan en dat soort dingen. Er werd een soort informatiedingetje aan gekoppeld, zodat het niet gewoon.
Dat het niet heel plat aapjes op drugs kijken is.
Aapjes op drugs kijken is.
Is het, maar was jij hoe was het voor jou om te doen? Want ik heb dit 9 jaar geleden had ik het dus ook al gedaan. Dus ik wist enigszins wat ik kon verwachten, ook wat ik op het podium kon verwachten. Maar ik weet ook van de eerste keer dat ik echt geen idee had. Dat ik dacht, ja, maar straks ga ik. En toen had ik ook Spacecake, want dat is het enige wat ik gebruik. Had ik wel gezegd, maar straks sta ik op het podium en ben ik onder. Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen.
Nee, ik weet nog dat ik het al. Ik had het eigenlijk al voor de eerste dat ik nuchter moest spelen, had ik het al ingenomen voor de zekerheid. Omdat ik dacht van. Ja, dan weet ik in ieder geval dat de tweede helft zeker werkt. Want volgens mij zit er wel een uur of half uur pauze tussen. Ja,
je weet nooit of het direct.
Precies, het zou zonde zijn als je de tweede set eigenlijk ook nog nuchter speelt. En dan ineens daarna zo de hele nacht wakker zit. Dus dan neem ik het voor de eerste set. Maar toen had ik dus aan die mensen in de zaal verteld van. Want ik had het al heel lang niet gedaan. Ja, ik heb voor mij 2 vingertjes MDMA gedaan. Is dat genoeg? Dus iedereen zei dat het te weinig was in die publiek. Van nee, is te weinig. Dus ik dacht in de pauze van, oké, weet je, ik was klaar. Ik dacht, oké, neem ik nog wel even wat extra
ik weet
bij.
Dat jij ook backstage heel erg bezig was, ook met andere mensen. Ja, moet ik dat wel doen, moet ik het niet?
Ja, ik wist echt. Maar op een of andere manier was mijn grootste angst om nuchter de tweede keer het podium weer op te moeten lopen. Dat ik dacht, ja, maar dat is het hele idee weg. Dus ik moet zelf wel gewoon... En mijn zwangere vriendin was er ook als een mental support bij. Dus dat was ook wel gewoon heel bizar dat zij dan helemaal hoogzwanger daar zit. En ik al van de wereld
de eerste keer dat ik het deed, was mijn vriendin hoogzwanger. Die zegt 3 weken daarna bevallen. Ik weet dat ik toen ook nog wel grappen daarover gemaakt heb. Ja, maar dit is best wel tricky. Want ik ben zo stoned als een motherfucker. En anders denk ik, moederkoek, vruchtwater. Alles gaat naar binnen.
Nee, maar dit was... En de tweede helft, ik liep op. En gewoon zoveel applaus. En ik kreeg gewoon helemaal kippenvel gewoon. En toen die eerste grappen vielen, toen was het echt gewoon... Ja, ik heb denk ik nog nooit zo genoten van... En op een gegeven moment zei ik ook volgens mij nog in die set van... ik zeg, jongens, ik krijg helemaal kippenvel. En toen kreeg ik zo'n applaus en zo. En ik vond helemaal, helemaal lekker te gaan op het podium. En daarna ging ik inderdaad ook dat trio-verhaal doen. En ik weet ook gewoon dat ik allerlei dingen vergat, maar dat het dat eigenlijk alleen maar leuker maakte. Dat ik op een gegeven moment hele informatie...
En je vertelde er allerlei details bij, ja, die ik nog nooit eerder had gehoord. En vooral over wat je erbij voelde en dacht en weet ik wat. En het was zo tof, want ik weet dat ik het later terug zei. Maar dit moet je er altijd bij vertellen. Ja. Het was veel...
Het was echt leuk. Maar ik weet ook dat ik gewoon een hele belangrijke dingen was vergeten. Op een gegeven moment zo... Ik ben helemaal vergeten te vertellen dat een wise belangrijk punt, zeg maar. Ik ben helemaal vergeten. Wacht even, jongens. En ik zou gewoon achteruit lopen op het podium. Ik voel me net of ik een tijdmachine zit. Gewoon helemaal het pad af. Maar dat was echt... Dat heb ik zo genoten. En ik kon ook de hele nacht niet slapen gewoon. Dus ik heb de hele nacht met mijn badjas, met mijn capuchon op, zo in mijn huiskamer zo staan dansen, zo in mijn eentje. Helemaal nagenieten, gewoon helemaal... ik was zo'n goede vibe had ik, jongen. Het was zo goed.
Oh, wat grappig.
Ja, die video heeft me ook wel heeft ook lekker online gedaan.
Maar die is ook nog op Dumper terechtgekomen, toch? Of niet?
Ja, daar waren ze niet zo enthousiast.
Nee?
Nee. Vonden ze niet kunnen op Dumpert.
Ach, zeikers.
Ja. Nou, we hebben nog nooit een video gehad op Dumpert die positief in de kudos kwam, moet ik zeggen. Want Dumpert is geen fan van mij, maar...
Nee, maar is dat niet ook dat daar een soort ingebakken afkeer tegen Nederlandse comedy zit?
Zodra
het een Amerikaan is, yay!
Ja, dat zit
maar
er
Nederlands,
zeker.
Je bent niet Hans Theo, je bent niet Toon. Ja.
Je bent Daniel Arends. Dat is sowieso voor mij als je online iets plaatst. Wie denk je dat je bent? Daniel Arends. Weet je wel, ik krijg altijd, wie denk je dat je bent? Ronald Goedemond. Weet je, dat je denkt, ja, wat... Dat is met alles. Dus met alles, met al dat soort dingen. Maar het is wel, wel bizar allemaal.
Ja, en ga je dan daar alsnog ook de comments door? Of heb je geleerd van de streaming show om dat niet te doen?
Ja, ik ben op een of andere manier... Ik lees dus wel echt comments gewoon. En ik heb gisteren voor de eerste keer een video verwijderd. Over de Johan Derksen. Shit, ik kreeg zoveel. Ja, het is gewoon nog nooit gebeurd. Maar het werd echt dreigend. En ik was op een gegeven moment helemaal in het Johan Derksen fan-circuit in het algoritme geraakt.
Oh, en welk? Want jij doet nu een radiocolumn bij Veronica. En dan eens in de week roast je iets of iemand.
Iemand uit het nieuws van die week.
En dat was Johan, want die was in het nieuws.
Johan Derksen deze week.
Verdiende absoluut een roast.
En de afgelopen weken heb ik transgenders gehad. Ik heb de Extinction Rebellion gehad. Geen negatieve comment. Ik had nu Johan Derksen. Nou, je hebt zeg maar bij TikTok heb je op een gegeven moment zo... dat je onderaan kan je zo... weet je, dan filter zelf als wat berichten... die moet je dan goedkeuren. Weet je wel, of soms dan...
Ja.
En vaak als je op druk staat er 1, 2 of zo. 40 tot 60 berichten gewoon die niet al door de ding kwamen. Dat echt met de ziekste dingen gewoon erin. Mensen waren helemaal lijp. Maar ook echt dreigend en zo. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik verwijder deze video.
Ik ben heel benieuwd. Want ik had de week ervoor mijn radiocolumn ook over Johan Derksen.
Ja,
met ook heel veel negatieve shit. Maar ik doe verder niet zoveel met TikTok. Ik post er wel op, maar ik kijk zelf nooit. Want het is gewoon niet mijn medium, zeg maar. Maar ik had wel daardoor dat ik dacht, oké, ik haal nu de app van mijn telefoon. Want dan kan ik ook niet kijken wat er allemaal... binnenkom. Dus ik heb geen idee wat er bij mij nu in mijn afgeschermde berichten staat.
Ja, bij mij zat echt, bij mij stond het echt helemaal vol. Maar ook gewoon echt mensen die me op mijn bek wilden slaan. En het petje van je kop af. Iemand zou het petje van je linkse kop moeten afslaan. En ik ben heel vaak woke comedian genoemd. Dat vind ik ook wel apart.
En heb je wel eens mensen gewoon in de show gehad die ofwel boos weglopen of iets roepen of doen?
Zeker. In het begin helemaal. Ook wel eens met jou. Een oud collega van jou is bij mij weggelopen.
Oh,
weet je die nog?
Ja! Oh!
Had ik grap over dikke vrouwen. En toen stond zij op. En toen zei ze elkaar: dit is niet grappig! En toen stormde ze weg. En ik dacht, nou, iedereen zat de hele tijd te lachen. Dus ik weet het niet. Dit is apart. En toen zei hij inderdaad, oh, ja, dat is mijn collega. En ze heeft vorig jaar een maagband laten plaatsen. Dus ik dacht, dan heeft ze door die maagband heen gevreten of zo. En dat was niet te zien. Oh.
Ja, maar dan... ik lach me tegen zin, want het was altijd een hele lieve collega.
Geloof ik.
Maar ook nog, want dit was al een raar moment op die avond. Maar ook deze avond was een dinnershow.
Ja.
Nou, wij speelden in het restaurantdeel van het café-restaurant. Nou, daar waren denk ik 6 of 8 tafeltjes met maximaal 2 of 4 mensen.
Ja, was geen...
En wij stonden... Er was wel iets van een podiumpje, maar ook nee, naast heel, de klapdeuren waar de bediening doorheen kwam met het eten. En dan, ik weet niet eens of er een MC mee was. Maar dat was ook...
Dat gewoon, voor mij was gewoon zeg maar eten en dan hier is weer de volgende comedian. En dan eten, hier is de volgende comedian.
Oh, maar dit is ook al lang geleden. Zeker 1 jaar of 10 terug.
Nee, zij was toen echt heel boos. Tessel. Ik wil het ook over Tessel nog hebben.
Oké, doen we als laatste nog Tessel.
Tessel, ja, want dit is dus ook wel een... want net was allemaal, weet je wel, oh, ik was nog niet zo ver en ik was nog slecht en kan ik daarop gooien.
Hier heb je geen excuus. Okay.
Hier heb ik geen excuus. Hier was ik al met mijn try-outs bezig van mijn avondvullende voorstelling. Ik denk dat ik mijn tweede avondvullende try-out had. De eerste was supergoed gegaan in Hoofddorp. Dus ik had al helemaal zoiets van, ah, weet je, dit gaat lekker.
I got this.
Ik kwam in Tessel aan, 's middags natuurlijk, want je moet met de boot. En ja, voor de luisteraars, in Tessel heb je de toegift. Dan speel je beneden in het restaurant, zit een professioneel podium bij.
Theaterrestaurant.
Ja, het restaurant is goed geregeld. Lieve mensen, niks...
Superleuke plek, daar ligt het niet aan.
Super, nou, het is een oké plek. En zien mijn publiek testenaren, denk ik. Maar ik kwam eraan en ik had Jean, comedian, een vriend van ons, vriend van mij, had ik meegenomen. En wij gingen daar s'avonds, zaten we daar te eten. En je kan dus ook s'avonds niet meer naar huis, want je zit met de boot die om 6 uur voor het laatst gaat. Dus je moet ook boven het restaurant slapen. Ja. Dat is een belangrijk detail. Ik zit daar lekker te eten en ik was best wel hyped, want ik hoorde dat er iets van 70 mannen, dat is daar dat, zeg maar, praktisch prima, vol, dat voor mij uitverkocht was. Ah, lekker, weet je. En ik had nog die eerste aanvulling in mijn hoofd. Dus ik was hype naar Tessel gegaan, kan ik je vertellen. Ik had er helemaal zin in. En ik zit daar s'avonds eten met Jean. En de eerste mensen druppelen binnen. Op een gegeven moment valt het me op dat niemand binnen is gelopen zonder rollator of wandelstok. Gewoon geen uitzondering, hè? Gewoon iedereen had een rollator of een wandelstok. Dus je hebt oud publiek, maar dit was echt oud publiek gewoon. Dus ik dacht, ah, straks komen de jongeren nog wel. Die komen niet zo vroeg, joh. Hè? Deze zijn met regiotaxi of wat is hier ook.
Maar die hebben ook trio's, Davy. Maar dat is gewoon omdat iemand van de thuishulp helpt.
Dus ik dacht, ah, het komt wel goed. Maar op een gegeven moment, voller. Ik denk, ik ga wel af naar mijn appartementje daarboven toe. De spullen neerzetten. Ze hadden even open gedaan voor ons. Dus wij weer naar beneden. Ja. En uiteindelijk was de show... ik begin de show vol goede moed. Ik loop op en ik zie daar alleen maar hoog bejaarden zitten. En 1 stelletje van 30 zit links van mij, van in de 30. Dat stelletje heeft de hele show gelachen. De rest van de show heeft letterlijk geen 1 keer gegniffeld. Maar niet eens een glimlach. Gewoon echt... bizar gewoon hoe ze me niet moesten gewoon. Maar ik moest gewoon mijn show afmaken. Dus ik heb gewoon 70 minuten in pure stilte op dat stelletje links. Okay, helemaal links. Man. Dus al mijn concentratie zat in niet gewoon op die 2 mensen links te spelen, maar gewoon voor al die mensen dood te gaan. En het was echt doodgaan. Dus de slechtste avondvullende show die ik ooit heb gehad. En ik kom af en ik dacht, dit moet ik echt, weet je wel, ik moet hier weg. Ik moet snel weg. Ik wil die mensen niet meer onder ogen komen. Dus ik ren naar Barry, de eigenaar, toe. En ik zeg, kan je even die sleutel aan me geven? Want ik wil echt gelijk naar mijn appartement. Oh, ja, die heeft zijn partner, ik weet even niet hoe die heet.
Jeroen.
Die heeft Jeroen in zijn zak zitten. En Jeroen is even iets wegbrengen. Die is over een half uur weer terug. Dus ik moest verplicht een half uur aan die bar zitten. En je hebt aan de rechterkant, zeg maar, heb je dan het podium waar al die mensen zaten. Dan heb je de bar en de uitgang is links. Dus al die bejaarden met die rollators moesten langs mij komen om naar de uitgang te komen. En heel veel bleef ook nog hangen, helaas. En ik denk dat ze alle 70 persoonlijk tegen mij hebben verteld dat ze het niet zo goed vonden. Oh. Op een gegeven moment zit ik zo aan die bar echt zo van... Oh, en dan tik, 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 tik. Ja, ik wil even zeggen dat er nog wel heel wat werk te doen is. En die loopt weer bij mij. En de volgende tik, tik, tik. Ik vond het niet zo goed. En de volgende... En het, gewoon alle 70 hebben ze me gewoon verteld dat het niet goed was. En ik heb er ook een recensie aan overgehouden. Ik heb op theater.nl staat er 1 recensie van mij. Zullen we hem lezen?
Ja.
Is dat een mooie afsluiter?
Dat is een hele mooie afsluiter.
Niemand heeft ooit de moeite gedaan om... om een recensie van mij op theater.nl te zetten. Op 1 persona. Een 1-ster recensie. Van iemand die bij deze show is geweest.
Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen.
Ergens hoop ik dat we hem weg hebben gehaald.
Nou, en anders gaan we naar webarchive.org en dan gaan we hem opzoeken.
Oké, hier komt de recensie van Herman Spreitzer. Shout-out aan jou, Herman, dat je de moeite hebt gedaan om een recensie over te schrijven. Ik kan het gewoon eens lezen. Oké. Ik heb op Texel de try-out van Davy Turnhout gezien. Ik was verbaasd dat hij een prijs heeft gekregen op het Amsterdam Studentencabaret. Zelden heb ik zo'n slecht optreden gezien. Het ging nergens over, behalve over zichzelf. Geen enkele poging om aan te haken op actuele gebeurtenissen. Vulgaire grapjes over seks moesten het publiek aan het lachen brengen. Hetgeen wat niet lukte. Pogingen om met het publiek in contact te krijgen mislukte volkomen. Goedkope humor op het niveau van een stel puberende kinderen. Advies, vooral niet optreden in het buitenland. Want bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, daar word je meteen opgehangen. 1 ster. Dankjewel Herman Spreitzer. Dus als jij nu bij mijn voorstelling kijkt, staat er gewoon rating 1 ster op theater.nl. Omdat alleen Herman Spreitzer een fucking...
Ik vind dat in ieder geval GTSD Lover _ 2016 er een 5-sterren recensie tegenover moet zetten.
Dat zou wel, de balans brengen. Maar dit is dus gewoon... Het somt de avond goed bij elkaar.
De aanname dat iemand denkt, ja, maar als je try-outs doet op Texel, dan ga je waarschijnlijk ook naar Saoedi-Arabië om te spelen.
En daar word je op aangehangen. 1 ster.
Tom, man. Dankjewel.
Ja, graag gedaan, man. Leuk.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!